En heerlijk om zo samen de Heer groot te maken, wat onze omstandigheden ook zijn, en ons hart op te heffen naar de hemel. Ik vind het altijd zo prachtig mooi, dat beeld, dat wanneer het geluid van onze lofzang opstijgt naar de hemel, dat de heerlijkheid van God in ons midden verschijnt. Hij troont op de lofzangen van zijn volk. En ik vind het een eer om hier te zijn. Ik zal mezelf kort voorstellen. Mijn naam is Arjan de Boe. Ik ben vanochtend samen met mijn vrouw Merit vanuit Zwolle afgereisd helemaal naar het verre Veenendaal. Voor jullie is Zwolle ver. Voor mij is Veenendaal best een eindje rijden. Maar ik hoefde niet zelf te rijden, want mijn vrouw heeft gereden vanochtend en ik kon nog even heerlijk de laatste voorbereidingen treffen. Wat ik wel weet, maar wat velen van u hier in de zaal en ook thuis niet weten, is dat de aanbiddingsleider die u wel kent en heel vaak op het podium ziet, een van mijn beste vrienden is. Rick, ik ken hem al een tijd, een hele tijd inmiddels. Vanaf het eerste moment dat wij samen onze voetstappen zetten daar op die heilige grond van de Radboud Universiteit. En we elkaar tegen het lijf liepen en we hebben elkaar sindsdien, ook al hebben we wat geworsteld zo nu en dan, nooit meer helemaal los kunnen laten. En nu zijn we hier samen vanochtend en mogen we samen deze dienst leiden. Prachtig. Ik wil vanochtend allereerst een gedeelte met u, met jou lezen vanuit het woord van God. En dat doe ik vanuit de eeuwenoude woorden van David in Psalm 131. Het is voor mij een dierbare psalm, een psalm waar ik vaak naar terugkeer als mijn hart onrustig is, als de wereld onrustig is. Een psalm die woorden geeft, een psalm die richting geeft. En ik ga hem eerst met je doorlezen. Psalm 131. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden en heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heere, van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. Dit is een van die psalmen die zo ingaat tegen alles wat wij in onze wereld zien. Die zo haak staat op de tijdsgeest en op onze eigen agenda en ambities. Wij hier in het Westen, met name hier in het Westen, wij raken al gauw verstrikt in een spel van stress opbouwen en weer onstressen. En vroeg of laat dromen wij er allemaal van om eens, al was het maar heel even, de gevierde man of de gevierde vrouw te zijn. En parallel aan onze situatie, onze relatieve rust en welvaart hier in het Westen, en onze hang naar succes voltrekt zich aan de andere kant van de wereld op zoveel plekken een humanitaire ramp van formaat. Rick noemde het al, Afghanistan, Haiti. De wereld huilt om wat er gebeurt op zoveel plaatsen. En wij hebben de stilte nodig, te midden van al deze contrasterende werkelijkheden, om onze ziel zuiver te houden en onze prioriteiten in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Wij moeten stil worden. En vanochtend lezen we met elkaar het gebed van een man die alles in zijn leven voorbij heeft zien komen. Epische hoogtepunten. Diepe dalen. Maar aan het eind van zijn leven tot één conclusie komt. Ik kan de hele wereld winnen, maar één ding mag nooit gebeuren. Ik mag mijn ziel niet verliezen. Ik mag mijn ziel niet kwijtraken. Ik moet stil worden, mijn plek kennen en mijn hart met regelmaat opheffen naar de hemel. Ik zoek niet wat te groot is, maar ik maak me klein. En vanuit deze woorden van David wil ik vanochtend drie lessen met u, met jou delen over gebed en de stilte. En de eerste les is kinderlijk eenvoudig, maar absoluut onmisbaar als wij leven vanuit die aanwezigheid van God. Zet een stap. Alles begint met het zetten van een stap. En we leren hierin allereerst van de Heer Jezus zelf. Want in Markus 1, vers 35 lezen wij: vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Jezus op, ging naar buiten en hij liep naar een eenzame plaats om daar te bidden. In het zetten van een stap manen wij de stemmen om ons heen langzaam tot stilte. Het eerste wat wij moeten doen is kinderlijk eenvoudig. Wij moeten uit de ruis stappen en in de rust komen. Wij moeten een stap zetten. Zie je, heel vaak zijn wij mensen niet zo stil. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Vraag het mijn vrouw. Ik ben heel vaak niet stil. En waarom zijn we niet stil? Wij zijn niet stil omdat het niet stil is hier. In ons hart. Er zijn stemmen die strijden om onze aandacht. We leven rusteloos, richtingloos en reactief. En als wij mensen rusteloos, richtingloos en reactief leven, dan maken wij al heel gauw impulsieve keuzes. En het zijn juist die impulsieve keuzes die onze levens in slechts enkele momenten van futloosheid en frustratie zomaar op het verkeerde spoor kunnen zetten. Dat ene woord wat we niet hadden uit moeten vloepen. Die ene tik die we niet hadden uit moeten delen in een moment van verhoogde frustratie aan ons kind. We hebben de stilte nodig en wij moeten een stap zetten. We hebben zielzorg nodig en daarom schrijft David vanochtend: ik ben stil geworden en ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Mijn ziel. Jezus, hij zei het eeuwen later zo. Hij zei: wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar zijn eigen ziel verliest, kwijtraakt. Wat baat het een mens? Zie je, de grote mannen en vrouwen van de Bijbel, van geloof in de Bijbel, die hadden allemaal één ding gemeenschappelijk. Ze zochten met regelmaat hun toevlucht tot de stilte. Denk maar met me mee. Mozes, hij ging de berg Horeb op om daar alleen met God te zijn. Jozua, hij ging de ontmoetingstent binnen om daar zijn God te ontmoeten. Daniel bad bij het open venster. In het Nieuwe Testament zien wij Maria neerploffen aan de voeten van Jezus om te luisteren naar zijn stem. En ook Jezus zelf zien wij naar buiten gaan, weg uit de ruis, in de rust, om alleen te zijn met zijn Vader. Al deze mannen en vrouwen, ze zetten een stap. Zie, wij vinden het vaak zo moeilijk om stil te worden. En juist daarom moeten wij met regelmaat, liefst dagelijks, onze toevlucht zoeken tot de stilte. We moeten de stilte inbouwen in onze agenda's. En ik realiseer me dat dat knap lastig is in onze wereld en in onze maatschappij. Maar het is broodnodig. In een tijd waar velen van ons worden geleefd door onze heilige agenda, hebben wij mensen nodig die worden geleid door de Heilige Geest. Zie je, een stap in de stilte zetten is altijd een stap richting God. Voor de een betekent dat de hardloopschoenen aantrekken om 6:30 ochtends om de natuur in te trekken en alleen met God te zijn. Voor de ander betekent dat neerploffen in die oude comfortabele stoel met een warme kop thee 's ochtends of 's avonds. Voor weer iemand anders betekent dat met koffie de auto instappen en op weg naar werk een heilig moment met God te creëren, maar voor ons allemaal geldt hetzelfde. Doen we het niet, zetten wij geen stap, dan komen wij in de problemen. Want we hebben zielzorg nodig. Wij moeten een stap zetten om vervolgens stil te worden. En dat is de tweede stap. Wij hebben de stilte nodig om daarin de stilte een ontmoeting te hebben met God. En onze ziel van de nodige zorg te voorzien. Want weet je, in de aanwezigheid van God stokt ons geschreeuw. Beginnen wij te stamelen totdat we helemaal stil worden. De tweede les is: word stil. Word stil. De apostel Jacobus, hij schrijft in Jacobus 1 vers 19. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren en traag zijn om te spreken. Traag zijn ook in het kwaad worden. Zie je, wij mensen, wij hebben twee oren en één mond. Wij moeten twee keer leren luisteren voordat we spreken. Zie, wij leven in een wereld met een overvloed aan prikkels en een stortvloed aan signalen. En het gevaar om overprikkeld te raken ligt voortdurend op de loer. Maar de pijnlijke waarheid is dat geprikkelde en vermoeide mensen vroeg of laat, geprikkeld en vervelend, gaan reageren. En ook daar weet mijn vrouw alles van, want als ik 's ochtends vroeg aan de ontbijttafel zit, nadat ik de avond ervoor veel te lang heb doorgewerkt of te lang bij een vriend ben blijven hangen, ben ik nucleair. Moet je niet te veel de oren van mijn hoofd praten, moet je vooral heel stil zijn en heel voorzichtig met mij omgaan. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor sommigen van jullie hier in de zaal vanochtend of voor jullie thuis. Voer daar nog maar eens een gesprek over na de preek. We kunnen ook een gebedsoproep doen voor al die mensen die zich aangesproken voelen. Het is echt van levensbelang dat wij onze dagen leven vanuit de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God. Want in het omarmen van de stilte bereiden wij ons voor op een ontmoeting met de Heer. En geven wij ons over. Vaak moeten wij stil worden totdat het stil wordt in ons. David, hij zegt heel eerlijk. Hij zegt, ik ben stil geworden in vers 2. Ik ben stil geworden. Met andere woorden, ik was het zo vaak niet, maar ik ben het geworden. En wij ontdekken hier in deze psalm, stilte is iets wat wij moeten leren. Stilte gaat niet vanzelf. Want eenmaal in de stilte, barst de echte strijd los. Hier ontdekken wij zijn nog zoveel bezig met onszelf. Wij proberen ruimte te scheppen voor de stem en de aanwezigheid van God. Maar er is ook die stem van afleiding. Opeens is er de stem die ons afleidt weg bij de aanwezigheid voor God vandaan. Naar de agenda van vandaag, naar die ene afspraak, 2 uur vanmiddag. En weg is onze aandacht. En wij ontdekken, er is een strijd gaande rondom onze aanwezigheid. We ontdekken, wij zijn allemaal nog maar beginners in de school van het gebed. Wij moeten behalve stil worden ook centreren. Wij moeten ons richten op het centrum. En Jezus, hij helpt ons op weg met woorden in het Onze Vader. Als hij tegen zijn leerlingen zegt, als jullie bidden, bid dan Onze Vader die in de hemelen zijt. Voor een moment maken wij de hemel tot het centrum van onze aandacht. Wij heffen voor een moment ons oog omhoog, weg van de aarde, op naar de hemel, zodat de hemel ons hart kan raken en zodat God tot zijn doel kan komen. Wij maken kennis met de aanwezige. De God die altijd aanwezig is voor ons. Wanneer wij bidden, stellen wij onszelf bloot aan de aanwezigheid van God. En die aanwezigheid van God die verandert ons. Verwondert ons. Vertroost ons. Versterkt ons. En zo nu en dan verontrust ze ons. Omdat we ontdekken, er is nog zoveel herstel nodig in mijn ziel. Er is nog zoveel wat God moet doen om mij meer om te vormen naar zijn beeld. Zie je, gebed. Als wij spreken over gebed. Gebed is niet een oefening in het overtuigen van God wat hij ons moet geven. Gebed is geen oefening in het overtuigen van God om ons te geven wat wij graag willen. Gebed is allereerst een oefening in overgave. We worden stil. En we geven onszelf over aan de aanwezigheid van God. Wij worden stil en wij fluisteren. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel. Zo ook op aarde. Zo ook op aarde. Zie je, wanneer Jezus zijn leerlingen leert bidden, leert hij ze haarfijn de prioriteiten. Want wat God verlangt, is allereerst het herstel van onze wereld. Zie je, voordat Jezus zijn leerlingen leert vragen om dagelijks brood, leert hij ze om allereerst te bidden voor deze wereld. En wat wij moeten leren in gebed is, wij zijn niet alleen op deze wereld. Deze wereld draait niet om ons alleen. David, hij zegt het heel helder. Hij zegt niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is. Ik zoek niet het verhevene. Niet trots is mijn hart. David, hij zegt, ik heb in gebed twee dingen ontdekt. 1, het gaat om zijn naam. En 2, niet de wereld dient mij, maar ik dien de wereld. Ik sta ten dienste van deze wereld. En als Jezus eeuwen later zijn leerlingen leert bidden, dan zegt hij, als je bidt, bid dan eerst uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Het is het eerste wat Jezus zijn leerlingen leert bidden. Dus voordat wij al onze gebedslijstjes afbidden, voordat wij al onze persoonlijke behoeften brengen bij de Heer, is daar eerst die God die zegt, in gebed wil ik jou boven jouw kleine wereld van verlangens uittillen. Wil ik jouw horizon verbreden. Wil ik ruimte scheppen in jouw hart voor de wereld om je heen. Kijk om je heen. Er is een wereld die lijdt en zucht en kreunt. Wees niet te veel bezig met jezelf. Maar richt je op dat wat op Gods agenda staat. Want al zo lief had God de wereld. Zie je, wij bouwen niet ons eigen koninkrijk. Maar we zoeken het zijne. De stilte bepaalt ons bij die voortdurende noodzaak om onze onverdeelde aandacht aan de Heer te geven. Onze onverdeelde aandacht. Wij moeten centreren. Ons richten op het centrum. Jezus, hij zegt in Matthäus 5, bid dan tot uw Vader die in het verborgene is. Uw Vader die in het verborgene is. Bid dan tot uw Vader die te vinden is in de stilte van een oprecht gebedsmoment. Hij hoort, hij ziet en hij spreekt. Hij spreekt. En daar komt de derde les in zicht. De eerste is, zet een stap. De tweede is, word stil. En de derde is, wacht op de stem. De stem van de God die niet schreeuwt, maar fluistert. Zie je, onze God, hij gebruikt geen stemverheffing, omdat hij dat helemaal niet nodig heeft. Onze God heeft geen stemverheffing nodig om zijn punt te maken. Het is andersom. Het is de fluistering van zijn stem die voor ons fungeert als de uitnodiging om dichtbij te komen. Want als ik fluister, dan moet je dichtbij komen om mij te verstaan. Nu niet, want mijn microfoon staat aan, maar je snapt het principe. Als ik fluister, moet je dichtbij komen om mij te kunnen verstaan. En onze God, hij schreeuwt niet. Hij intimideert niet. Maar hij fluistert. Hij nodigt uit. Dat zien we bij Elia op de berg Horeb als hij voor God verschijnt. En God zegt, verschijn voor mij. Ga op de berg staan voor mijn aangezicht. En er komt een aardbeving voorbij. En er komt een storm voorbij. En er komt vuur voorbij. En dan lezen wij dat er opeens het zuizen van een zachte stilte komt. En op dat moment staat er dat Elia, in 1 Koningen 19, Elia zich realiseert. Dit is de Heer. En hij verschijnt daar in de opening van de grot. En dan staat er, en toen klonk daar de stem. De stem. De stem van de God die niet schreeuwt, maar fluistert. Zie je, wanneer wij de fluisterende God ontmoeten, gaan ook wij minder schreeuwen. Dat is wat de aanwezigheid van God met ons doet. Een vroege kerkvader die zei het zo. En is best wel scherp. Maar laat de woorden je raken. Hij zei dit, mensen die God hebben ontmoet, beginnen minder te praten. Nee, dat zei hij niet. Hij zei het zelfs nog radicaler. Hij zei, mensen die nog heel veel praten, hebben God nog nooit ontmoet. Als jij nog heel veel te zeggen hebt, en gevraagd en ongevraagd je mening wilt ventileren, dan is de vraag of je God wel echt hebt ontmoet. David, hij schrijft in vers 3, als een kind op de arm van zijn moeder, vers 2, als een kind is mijn ziel in mij. als een kind zo vredig en voldaan. In de HSV staat als een kind dat de borst ontwend is. Als een kind dat heeft gedronken aan de borst van zijn moeder. Zo vredig en voldaan, zo zonder gebrek. Zo vergaat het onze ziel wanneer wij onszelf blootstellen aan de aanwezigheid van God. Zie je, wij leven in een gebroken wereld. En de waarheid is, verwonde mensen verwonden andere mensen. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar verwonde mensen verwonden andere mensen. Vanuit hun eigen pijn verwonden ze de mensen om zich heen. En dit is waar Jezus over sprak toen hij zei, u hebt gehoord dat gezegd is. Een oog voor een oog en een tand voor een tand. Met andere woorden, ruk jij mijn oog eruit, dan mag ik ook het jouwe eruit rukken, dan staan we kiet. Hak jij mijn oor eraf, dan hak ik ook het jouwe eraf. Ik denk zomaar dat Jezus, als hij de bergreden had gehouden voor een stel Nederlanders, dat hij zijn tekst zou hebben aangepast. Dat hij zou hebben gezegd, u hebt gehoord dat gezegd is, een belediging voor een belediging. Jij beledigt mij, dan beledig ik jou. Want ik heb het recht om kiet te kunnen staan met jou. Ik wil mijn gelijk behalen. Ik laat me niet zomaar het kaas van mijn brood eten. Maar laten we onze aandacht, onze focus voor een moment verschuiven naar het Koninkrijk van God. Laten we voor een moment het centrum van onze aandacht richten op Jezus. Want toen de vlees geworden Zoon van God zelf ten onrechte werd veroordeeld tot het kruis, verzette hij zich niet. In Jesaja 53 staat, als een lam dat naar de slacht werd geleid, als een schaap dat stil is bij zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Jezus, hij verkoos de stilte boven het geschreeuw. Toen de wereld schreeuwde aan het kruis met hem, fluisterde Jezus, Vader, vergeef het hen. Vader, vergeef het hen. Jezus, hij stond boven de situatie, want hij wist dat zijn Vader nabij was en hij wist dat hij de stem van zijn Vader zou horen. Wacht op de stem. Zie je, in het ene beslissende weekend van onze wereldgeschiedenis komen de drie stappen van vanochtend samen. Want op Goede Vrijdag, in het donkerste van de nacht, in de hof van Getsemane, zien we Jezus een eindje weglopen bij zijn discipelen vandaan, om alleen te zijn met zijn Vader. Zet een stap. Jezus, hij zet een stap weg bij zijn discipelen vandaan, om alleen te zijn met zijn Vader. En hij wordt stil. Hij prevelt nog een gebed dat misschien wel het moeilijkste gebed ooit was. Vader, laat niet mijn wil, maar laat uw wil geschieden. En dan vervolgens wordt het stil. Het wordt helemaal stil. Want Jezus, hij geeft zichzelf bewust over aan de zorg van zijn Vader. Hij grijpt niet naar het zwaard, maar hij kiest voor de liefde. Hij verkiest zelfverloochening boven zelfverdediging. Is een woord ook voor sommigen hier vanochtend. Wij moeten zelf verloochening kiezen boven zelfverdediging. Hij reageert niet vanuit zijn eigen pijn, maar vanuit zijn positie als geliefde zoon van God. En hij sterft met vergeving op zijn lippen en het wordt stil. Het wordt heel erg stil. Het wordt stille zaterdag. Jezus, hij zet een stap, heel bewust, in de hof van Getsemane. Vervolgens wordt hij stil. Maar de ijzige stilte van Stille Zaterdag wordt doorbroken door de stem op Paaszondag, wanneer de Vader de Zoon tot leven wekt en daarmee tegen ons allemaal zegt en bevestigt dubbel en dwars. Dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar Hem. In Hem vind ik vreugde. Dat is wat de opstanding doet. Het is de finale stem van de Vader die klinkt tot ons allemaal. Dit is mijn Zoon. Luister naar Hem. Jezus, hij zet een stap. Hij wordt stil. En hij wacht op de stem. Hij kiest niet voor zelfverdediging, maar voor zelfverloochening. En nu komt de uitdaging voor jou en voor mij. De band mag weer naar voren komen. De uitdaging voor jou en voor mij. Want het kan juist in deze tijd met corona en alle perikelen die er in de wereld zijn, zo verleidelijk zijn om ons uit onze tent te laten lokken. Zie, als de dingen even niet gaan zoals wij zouden willen dat ze gaan, dan laten we ons al heel gauw reactie ontlokken. Wij Nederlanders, wij zijn een mondig volk. Een volk met een mening. Zoveel mensen. Zoveel meningen. Maar we zijn hier vanochtend in deze zaal, hier aan de Grote Pekken, hier in Veenendaal, niet allereerst bij elkaar als Nederlanders. We zijn hier bij elkaar als het volk van God. En in navolging van de vlees geworden Zoon van God, moeten wij leren om ons niet te vaak te laten verleiden tot een mening. Of tot zelfverdediging. Wat wij moeten doen is contra-intuïtief. Het gaat in tegen alles wat wij voelen. Zoals wel vaker in het christelijk geloof. Moeten wij doen niet wat wij voelen. Moeten wij iets doen dat tegen ons komt het ook. Wat wij moeten doen in navolging van Jezus. Wij moeten in onze tent blijven zitten, hoor je dat? En wij moeten bidden weer gaan zien als het innemen van die hoogste plek. Wij moeten niet zelf het gevecht en de strijd en de discussie willen winnen. Wij moeten de strijd overlaten aan de Heer, zoals Rick zei, staak de strijd en erken dat Hij God is. Wij moeten zelf van onze troon afkomen en God laten zitten op de troon. De troon die Hem alleen toekomt. Zie je, wanneer wij ruimte scheppen voor de stilte, scheppen wij ruimte voor het herstel van onze ziel. Want dan kan de heelheid van zijn leven de gebrokenheid van ons leven herstellen. Dan gaan wij weer reageren vanuit een hart dat zich gekend weet, veilig weet, bij God alleen. Dan gaan we weer intuïtief leven, maar dan echt intuïtief, geleid, gevoelig voor de Geest. Vanuit de stilte, ruimte scheppend voor de Heilige Geest, afgestemd op de hemel, worden wij hersteld. Vind onze ziel rust. Hij zegt het, David, hij zegt het, ik ben stil geworden en ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. En als jij deze ochtend, als u deze ochtend zegt, oh, dit woord, dit gaat over mij. Want ik heb het nodig om een stap te zetten. Ik heb het nodig om stil te worden. Dit gaat vanochtend tussen God en mij. Tussen de hemel en mijn hart. En ik moet belijden dat ik inderdaad heel vaak zelfverdediging boven zelfverloochening kies. Dat ik heel vaak niet de weg ga van het kruis. Dat ik zelf mijn eigen gelijk wil halen. Dan wil ik hier vanochtend voor je bidden. Dan gaan we zo een prachtig lied met elkaar zingen. Als jij zegt, ja, ik wil een stap zetten, ik moet stil worden en ik moet leren wachten op de stem, wil ik je vragen om gewoon op de plek waar je zit heel kort even je hand op te steken. Je mag je ogen sluiten. Als je zegt, ja, dat is wat ik wil, dan wil ik alleen maar even je hand zien en wil ik een moment voor je bidden. Zou je dat willen doen? Dankjewel. Ik steek mijn eigen hand ook op, hè. Dat is bewust. Dankjewel. Vader, op dit moment belijden wij dat wij vaak zo hardnekkig zijn. Dat wij zo vaak niet kiezen voor de stilte, maar voor stemverheffing. Voor zelfverdediging. Dat wij schreeuwen verkiezen boven stil worden. En Vader, voor al die mensen die hun hand hebben opgestoken, en ook voor die mensen die dat niet hebben gedaan, die het wel hadden moeten doen, bid ik op dit moment, Heilige Geest, wilt u ons hart roeren, bewegen, zodat wij echt stil leren worden voor uw aangezicht. Want in uw aanwezigheid stokt ons geschreeuw, beginnen wij te stamelen, totdat we helemaal stil worden. We Bepaal ons, Heer, deze ochtend door uw geest bij de noodzaak om stil te worden. De strijd aan u te geven. En te wachten op uw stem. Heilige Geest, vervul ons, verfris ons, vernieuw ons, verander ons, verontrust ons. Heer, als ons hart te rustig is en het zou eigenlijk onrustig moeten zijn, Vader, beweeg dan op dit moment ons hart. Klop op de deur van ons hart. Laat ons zien waar wij zielzorg, zielonderhoud nodig hebben. Heilige Geest, kom en verblijd ons deze ochtend met uw aanwezigheid. Zo, lieve broer, lieve zussen, zegen ik jou op dit moment met de aanwezigheid van de Vader, van de Zoon. De Heilige Geest. Amen. Samen zingen.
Jan, dank je wel voor je woorden. Het doet mij in die zin wat. Ik heb een gezin van 4 opgroeiende tieners, jongvolwassenen. Ja. En dan is stilte heel belangrijk, maar ook soms ver te zoeken. Dus bewust op zoek gaan naar een rustmoment, dat heb ik echt nodig. Hmm. En dus in die zin herken ik de dingen die je zei. Ja. En je gaf zelf al aan dat is natuurlijk, ja, je zet een stap naar de stilte eigenlijk. Hoe zoek jij zelf die stilte?
Ja.
In jouw leven.
Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat ik net als jullie allemaal heel erg soms worstel met die zoektocht. En de ene ochtend, ik probeer vaak tijd te maken voor God in de ochtend, is de andere niet. Soms word ik echt in mijn gedachten zo bezig gehouden met een afspraak, die ene middag, daarom noemde ik dat ook. En vind ik het heel lastig om inderdaad, behalve stil te worden, ook te centreren, mijn aandacht te richten. En wat mij soms helpt is dan om eerst mezelf even een moment onder te dompelen in de Bijbel. Om die teksten tot me te nemen, zodat mijn gedachten focus kunnen krijgen. Soms doe ik dat in de vorm van een psalm. Soms past die psalm dan ook heel mooi bij de situatie. Daar zijn de psalmen ook voor. En dan reikt God ons door die woorden ook letterlijk woorden aan om te bidden. Die altijd goed zijn om te bidden. En dat helpt mij dan op dat moment om een stukje focus te vinden. En ik zal je eerlijk zeggen, soms dan probeer ik een aantal minuten tijd te scheppen voor de stilte. En dan na een minuut dan denk ik, nou, het lukt niet vandaag. En dan heel soms probeer ik het zo aan te pakken, dan fluister ik een aantal keer gewoon de naam van Jezus. Omdat dat voor mij opnieuw die focus geeft. Zeg ik, Jezus, ik ben hier voor u. Ik geef mezelf over aan u, Jezus. Maar ik geloof echt dat dit is wat wij moeten leren. En het is ook wel zo dat alle boeken die je leest over gebed, en ik heb er heel wat inmiddels op mijn stapeltje liggen, zeggen allemaal hetzelfde. Stilte is lastig. Stil worden is lastig. Zie je mond sluiten is niet moeilijk. Maar stil worden hier van binnen in je hart, dat is lastig. En ik denk dus dat dat een oefening is. Net als wanneer we sporten, moeten we onze spieren oefenen. Zo is eigenlijk ook stilte een spier die we moeten oefenen in ons leven met de Heer.
Ja, het lijkt mij voor jou misschien lastig. Mensen die veel praten, hebben God nog niet ontmoet, zei je. Ja. Jij bent natuurlijk spreker. Ja. Dan praat je veel.
Ja, zeker.
En is het denk ik heel belangrijk om daarvoor de stilte te zoeken, zodat je ook de goede woorden spreekt.
Ja, dat probeer ik ook altijd. Ik realiseer me dat ook. En daarom, als je een boodschap brengt, dan is dat allereerst ook altijd een boodschap voor jezelf. Dus je spreekt ook altijd eerst tegen jezelf, ook als je een boodschap brengt. En ik denk dat dat klopt inderdaad, wat je zegt. Dat is misschien voor een spreker nog wel een grotere worsteling en een grotere uitdaging. Maar ja, aan de andere kant, Mariska, jij zegt zelf, je bent moeder, je hebt 4 kinderen. Ja. Wij zijn nog niet zo lang getrouwd, we hebben nog geen kinderen. Hoe is dat voor jou? Hoe doe jij dat? Hoe probeer jij ruimte te scheppen voor stille tijd?
Voor stille tijd? Nou, ik heb gelukkig kinderen die op school zitten. Ja, ja. En dat scheelt enorm. Dus ik moet zeggen, sinds mijn kinderen op school zitten en ik ga om 10 uur mijn kopje thee drinken, dat mijn moment is van rust. Daarnaast hebben we een hond, wat veel verplichtingen met zich meebrengt, maar ook zorgt dat je gaat wandelen. Ja. En als ik in het bos loop, dat zijn voor mij wel de momenten dat ik tot rust kom en ook in gesprek ben met God. Dus dat, dat. Ik wou nog één ander ding ook even benadrukken. Je zegt gebed is oefening in overgave. Ja. En ik vond het eigenlijk heel mooi aansluiten, ook bij het kidskwartier, waar het ging om vertrouwen. Want ik denk, als jij je aan iemand durft over te geven, dan doe je dat eigenlijk vooral aan mensen die je vertrouwt.
Ja, klopt. Dat is ook zo. Dat zag je bij Abraham. Die gaf zichzelf over in die zin aan de leiding van God. Je zag het ook in mijn preek, hè, bij Jezus, die heel bewust in die hof van Gethsemane zegt, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is weer dat vertrouwen tussen God en God in dat geval. Vertrouwen is de basis zeker voor overgave. En daarom denk ik ook dat voor een gebedsleven het allereerst is heel belangrijk is dat je je verdiept in wie is God. Met wie communiceer ik? Mijn godsbeeld is super bepalend voor hoe ik bid, welke woorden ik zoek. Als ik geloof dat God een rechtvaardige, strenge rechter is die alles wat ik doe bijhoudt, die streepjes zet en streepjes stelt van wat er allemaal misgaat in mijn leven, dan zal ik vanuit angst en kramp gaan bidden. Dan zeg ik, oh Heer, vergeef me ellendige zonde. Maar als je ontdekt dat, zoals het ook in Psalm 34 staat, dat wanneer wij opkijken naar Hem, dat wij mogen gaan stralen van vreugde. Waarom? Omdat Hij zijn glimlach over ons doet opgaan. Dat is ook de diepere betekenis van nummer 6. Wanneer die priesterlijke zegen klinkt, dat de glimlach van God over ons opgaat. Ja, dan ontdekken wij, wauw, maar als ik communiceer met God en ik heb een droevig hart en ik ben verpletterd door nieuws dat ik net heb gekregen, dan mag ik in dat gebed heel eerlijk worden voor die God. Heel voorzichtig mijn hoofd opheffen naar Hem in de wetenschap dat ik daar geen God ontmoet die boos is op mij, maar die blij is met mij en blij is dat ik tot Hem kom. En dan langzaam maar zeker, dan vindt daar dat herstel plaats.
Mooi.
Ja.
Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel voor de preek die je gegeven hebt. We gaan nog een lied zingen met elkaar en dat is Hoe kan ik anders?